Ik wou dan vanavond toch maar naar Romeinen hoofdstuk 9. Want de laatste keer dat ik hier gesproken heb, zijn we geëindigd aan het einde van Romeinen hoofdstuk 8. Dus we gaan maar gewoon verder in Romeinen hoofdstuk 9. En daar lees ik eerst de eerste 13 versen. Daar staat: ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Welker zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaak, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover. Hier in Romeinen hoofdstuk 9 zijn wij in een heel andere setting terechtgekomen dan de eerste 8 hoofdstukken. Want hier in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11, en ik denk dat voor de meesten van jullie dat wel bekend is, vinden we een uiteenzetting van de apostel Paulus over hoe dat nou zit met Israël versus de heidenen, dan wel Israël versus tegenover de gemeente. Hoe die situatie in elkaar steekt. Zijn beruchte, beroemde hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. Grove indeling is hoofdstuk 1 tot en met 8. Dat noemt men dan de theoretische uiteenzetting van het evangelie. Daarna hoofdstuk 9 tot en met 11, waar Paulus ingaat op de situatie van Israël tegenover de gemeente. Want Israël was immers ongelovig. En hoe moet het nou met het evangelie? Dan wel, hoe moet het nou met het woord Gods? En in hoofdstuk 12 wordt de draad weer opgepakt waar de apostel in hoofdstuk 8 geëindigd is. En hoofdstuk 12 begint dan, daar heeft André een tijdje geleden over gesproken, over in feite het fundamentele begin van onze praktische levenswandel. Daar gaat het namelijk verder over het feit dat wij onze lichamen volledig beschikbaar zouden stellen aan de Heer en wat daar de consequenties van zijn. Hoe het leven van een gelovige er in de praktijk zo ongeveer uitziet. Want het zit niet vastgekaderd in wetten en regels, het leven van een gelovige. Want een gelovige is immers geroepen tot vrijheid. Maar goed, daar komen we pas op als we in hoofdstuk 12 zijn. We beginnen eerst in Romeinen hoofdstuk 9. Ja, en het zijn moeilijke hoofdstukken. Dat zeg ik dan maar bij voorbaat. Als je alleen leest wat er letterlijk staat, dan weet je niet waar het over gaat. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar er worden namelijk nogal wat typologische voorbeelden gebruikt. Ik heb net gelezen over Abraham die 2 zonen had. Over Isaak die 2 zonen had. Er worden nogal wat schriftverwijzingen gegeven vanuit het Oude Testament die aangehaald worden, waarvan de betekenis ook niet helemaal duidelijk is. Tenzij dat je ze opzoekt in het Oude Testament, dan wordt het misschien iets duidelijker. Maar Je kan niet zeggen dat dit een klip en klare uiteenzetting is. Ik bedoel te zeggen dat het allemaal aan de oppervlakte ligt. Dat is namelijk niet het geval. Zoals in het Oude Testament ook heel veel dingen niet aan de oppervlakte liggen. Dat is wel bekend. Daarvan weten de meesten wel dat daarin dingen verborgen zijn. En dat sommige schriftgedeelten niet helemaal duidelijk is waar het nou over gaat. Als voorbeeld neem ik dan maar, omdat het een bekend voorbeeld is, Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren. Ja, wij weten dat het over de Messias gaat. Die zou lijden, gelijk een
schaap
dat stom is voor zijn scheerders. Werd naar de slagbank geleid, et cetera. Hij deed zijn mond niet open. En wij weten dat het over de Messias gaat. Maar binnen de Joden denken ze dat het over henzelf gaat. Dat het over Israël gaat namelijk. En er was eens iemand uit Afrika, een Moorman, die wist ook niet over wie het ging. Handelingen, wat is het? 7, 8, 9, 8 denk ik. Handelingen hoofdstuk 8, waar je die geschiedenis vindt van die kamerling, die Moorman. Die had zich een boekrol aangeschaft van Jesaja en las daarin en had geen flauw idee waar het over ging. En dat moest dus uitgelegd worden. Dingen waren verborgen. En dat vind je in deze hoofdstukken feitelijk ook. Er wordt hier wat uitgelegd. Er wordt commentaar gegeven op wat het Oude Testament leert. Maar vrij subtiel. Als je niet goed oplet, dan weet je niet precies waar het over gaat. Want er zitten nogal wat haken en ogen aan aan bepaalde zaken. Want waar het om gaat, dat is wat Paulus in de eerste 5 versen beschrijft. Nou ja, daar begint het eigenlijk al in die eerste 5 versen. Want Paulus zegt niet eens letterlijk wat hij bedoelt. Want dan lezen we het even nog een keer, heel rustig. Paulus zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Hij brengt in ieder geval hele sterke gevoelens van zichzelf naar voren. In vers 2, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Maar we weten nog niet waar het over gaat. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Nou, dan mag je toch aannemen dat dit over het Joodse volk heeft. Maar hij zegt, ten behoeve van het Joodse volk zou ik zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Waarom? Wat is er dan met die broederen aan de hand? Wat is er dan met het Joodse volk aan de hand? Staat er nog niet? Staat wel, ja, het zijn Israëlieten. Hunner is de zoonstelling, want dat is de term wat er moet staan. In plaats van aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid en de verbonden en wetgeving in de dienst van God en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is? Want van nature was de Heer Jezus een Jood. Zoveel het vlees aangaat, hij was uit de zaad van David. Maar hij heeft niet gezegd waar hij nou zo droevig over is. Niet letterlijk, of wel? Staat er niet letterlijk. Maar ik neem aan dat uit deze versen wel doorschemert wat de bedoeling van de apostel Paulus is. En dat bedoel ik maar te zeggen. Hè? Er staat hier niet letterlijk wat Paulus in gedachten heeft. Maar wij weten allemaal dat de droefheid van Paulus de droefheid is over het ongeloof van het Joodse volk. En als je dat dan in hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 5 nog niet leest, dan begin je in hoofdstuk 10. Want daar staat het wel, daar staat broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik doe tot God is voor Israël en is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij hebben weliswaar een ijver tot God. Ze zijn godsdienstig, ze doen van alles voor de Heer, maar staat er niet met verstand, want zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. En zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. En zij zijn niet onderworpen aan de rechtvaardigheid Gods. Het Joodse volk had de wet Gods, kende de wet Gods, maar leefde niet in overeenstemming met de wet Gods. En dat is al heel moeilijk. Want de gemiddelde christen denkt, ja, de wet Gods, als je daaraan onderworpen wil zijn, dat betekent dat je je moet houden aan de wet Gods. Aan de rechtvaardigheid Gods. Hoe kunnen wij voldoen aan de rechtvaardigheid Gods? Nou, dan gaan wij onder de wet leven, want dat is de rechtvaardigheid Gods. Dus daar leven wij onder. En dat lukt natuurlijk niet helemaal, maar we doen ons best. En dat moet dan maar genoeg zijn. Zo heb ik het wel eens mensen horen zeggen. Dan moet God maar voldoende, maar genoegen meenemen.
Voor de rest heb je de genade.
En voor de rest heb je de genade, ja, ja. Zo wordt het dan inderdaad over het algemeen wel geleerd. Sluit altijd wet in. Moet toch altijd net dit, of moet altijd wat. Maar de rechtvaardigheid Gods bestaat niet uit wet. Dat is wel rechtvaardigheid Gods. Ja, maar nou ben ik het begin van Romeinen hoofdstuk 10 aan het bespreken. Maar dan maar even heel kort. De rechtvaardigheid. Er zijn namelijk twee soorten rechtvaardigheid. Dat staat in hoofdstuk 10 vers 5. Daar staat, Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is de eerste rechtvaardigheid. En hoe komt die rechtvaardigheid tot stand? Nou, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Succes. Succes met de wet. Doe je best er maar mee, maar het lukt je nooit. Nee. Het is alles of niks. Jacobus zegt, als je één regel van de wet overtreden hebt, dan ben je een schuldenaar van de gehele wet. Want er is maar één wetgever. En als je één wet overtreden hebt, dan heb je tegen de wetgever gezondigd. En welke wet dat dan is, ja, dat doet er niet toe.
Er is ook maar één straf, dat maakt ook niet uit.
En er is ook maar één straf, ja, en dat is de doodstraf. Ja. Maar er is nog een rechtvaardigheid, namelijk de vers 6 van hoofdstuk 10. De rechtvaardigheid die uit het geloof is. En dan komen er wat moeilijke versen, maar daar ga ik nu niet op in. Dat doen we wel als we daar aan toe zijn. Maar het gaat er in ieder geval om dat wij niks zouden doen om onze zaligheid te verdienen. Maar wij zouden geloven. Het woord zou in onze mond en in ons hart zijn. Wij zouden vertrouwen op dat woord wat gesproken is. Zoals Abraham een gelovige is. Hij geloofde God en het geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Wat uitgebreid in de eerste hoofdstukken van Romeinen en met name Romeinen hoofdstuk 4 aan de orde komt. Maar goed, maar de Joden, waar Paulus het over heeft in die eerste 5 versen, die waren ongelovig. En dat is Paulus zijn grote droefheid. En daar moet ik direct wat aan toevoegen, daar moet ik namelijk aan toevoegen. Het volgende, namelijk dat Paulus het niet heeft, en dit is heel belangrijk, en daarom zeg ik het aan het begin van hoofdstuk 9 tot en met 11. Paulus heeft het niet over individuele Joden. Paulus heeft het over het Joodse volk als volk. En dat is heel wat anders dan individuele Joden. Want op de Pinksterdag kwamen er hoeveel tot geloof? Nou, staat er niet bij dat het Joden waren, maar het staat wel bij dat er allemaal Joden en Jodengenoten aanwezig waren in Jeruzalem op de Pinksterdag. Hoeveel Joden kwamen er tot geloof? 3000 op één dag. Kwam toen het Joodse volk tot geloof? Nee. Het Joodse volk kwam niet tot geloof. En waarom niet? Omdat de overheid van het Joodse volk, de regering, het Sanhedrin, de Hoge Raad, zoals het in de Bijbel heet, kwam niet tot geloof. En zij waren de leiders van het volk. En de leiders van het volk zijn nog altijd de vertegenwoordigers van het volk. En wat zij doen, dat doet dus het volk. Nederland werkt samen met Europa. Dat is democratisch. Nou, dat is ook niet eens democratisch besloten, herinner ik me in één keer. Dat was niet democratisch. Maar het was ook niet de wil van het volk. Het volk mocht kiezen. We hebben een referendum gehad, hè? Nederland en Frankrijk stemden tegen. Maar het ging toch door. Dus hoezo democratie? Heb je ook niks aan democratie? Maar men stemt en men geeft dus hun stem aan iemand van de overheid. En dus heb je zelf geen stem meer, heb je je stemrecht verloren. Want er zit iemand in een of andere Tweede Kamer die jou vertegenwoordigt en je hebt zelf niks meer te zeggen. En hij bepaalt dus wat het volk doet. Zo werkt dat. Maar wat wij individueel doen, ja, dat heeft niks te maken met wat het volk doet. Het volk is de overheid. In het Oude Testament lees je dat ook. Dan gaat het over de koningen van Juda en de koningen van Israël. En wat staat er dan? De koning deed kwaad. Deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ja, en wat de koning deed, dat was wat het volk deed. Dat wordt bepaald door de koning. De koning regelt dat, die stelt inzettingen in en daarna leefde het volk in overeenstemming daarmee. Maar misschien was er wel 80% van het volk die zich er niks van aantrok, maar toch deed het volk wat. Kijk, stel je voor in het Oude Testament, er staat er de koning van Juda deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij richtte bossen op en hij diende de Baal. Maar misschien waren dat maar 50 man die de Baal dienden en misschien de rest van het volk totaal niet. Dat was niet zo, maar bij wijze van spreken, dan nog is het zo dat het volk als volk de Baal dient. En het zegt dus niks over individuele mensen. En dat moet je ook vasthouden in deze hoofdstukken, want het gaat in ieder geval primair niet over individuele mensen. Het gaat over volkeren. En dat is heel belangrijk. Waar nog bij komt is dat de 12 discipelen, later apostelen, waren ook Joden. Ja, maar dat zegt niks over het volk. En als Paulus daarover spreekt in vers 3 en in vers 4... ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen... die mijn maagschap zijn naar het vlees. Want die broederen namelijk, die waren verbannen van Christus. Die broederen waren namelijk ongelovig. Het Joodse volk was namelijk ongelovig. En dat was een smart voor Paulus. En dan zegt Paulus, nou dat is nogal vervelend, dat is ook nogal merkwaardig, dat het Joodse volk nou ongelovig was, want dan lijken wij toch met een probleem te zitten, want er staat in vers 4, dat nou juist aan hun, aan Israël, allerlei dingen beloofd waren. Israël, Oud Testament, hè, Israël was het woord van God toevertrouwd. En dat is wat hier staat. Zij hadden nogal wat dingen ontvangen. Het was niet exclusief voor Israël. Moet ik erbij zeggen. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. De wet was bijvoorbeeld wel exclusief voor Israël. Maar andere zaken niet. De verbonden bijvoorbeeld. Het verbond met Abraham. Wat vervuld wordt in het nieuwe verbond. Was niet exclusief voor Israël. In de dagen van Abraham bestond Israël nog niet eens. Nee, over de vraag wat Israël is, daar komen we nog wel op. Want die vraag wordt hierop gesteld in vers 6. Hè? Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nou, wat moet je daarmee, hè? Wat moet je met zo'n uitspraak? Maar goed, vers 4. Welke Israëlieten zijn die ongelovige Israëlieten? Hij zegt, ja, maar hun is wel het een en ander beloofd. Hun komt namelijk toe de zoonstelling. En wij, als je niet vertrouwd bent met het Oude Testament, dan denk je, ja, Israël zoonstelling, wat zegt mij dat? Dat zegt mij helemaal niks. Moet ik zeggen, het is nogal een belangrijk onderdeel van wat Israël was dan wel is. Toen Israël uit Egypte verlost werd, toen werd er meerdere malen gezegd over Israël dat het Gods zoon was. Laat mijn volk gaan, want Israël is mijn eerstgeborene. Israël is mijn zoon. En op het moment dat Israël verlost werd uit Egypte, werd Israël gesteld tot eerstgeborene onder de volkeren. Want dat is wat een zoon is, een eerstgeborene, een erfgenaam. En het contrast met Egypte is deze, namelijk dat toen Israël gesteld werd tot eerstgeboren zoon, toen werden binnen Egypte alle eerstgeborenen een kopje kleiner gemaakt. Die werden gedood namelijk. Zelfs de eerstgeborenen van Farao, staat er. En op dat moment werd Israël Gods zoon genoemd. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat was onder het oude verbond. Het is nog niet de definitieve vervulling van die zoonstelling. Net zoals de wet niet de definitieve wet was. Net zoals het priesterschap niet het definitieve priesterschap was.
Is dit dan een voorbeeld van een type?
Het is een type van het nieuwe verbond, ja. Alles wat onder het oude verbond gebeurt is een type van wat onder het nieuwe verbond tot stand gebracht is. Als je de inzetting van de hoge priester hebt. Ja, Paulus zegt ervan, ja, daar heb je niks aan. Dat is een leuk ritueel, maar je wordt er niet zalig door. Je wordt er niet door gereinigd. Door water word je niet gereinigd. Word je niet door gereinigd, nee.
Ja, God te duur. Niet,
Ja, en als je al gereinigd wordt, is het een reinigheid des vleeses, staat er dan. En geen reinigheid van de geest. Maar het is een uitbeelding van wat onder het nieuwe verbond tot stand gebracht zou worden. Door de ware hoge priester, namelijk door de Heer Jezus Christus. Net zoals het koningschap onder het oude verbond, dat van David en dat van Salomo. Ja, dat van Salomo. Aan David werd een zoon beloofd, die een eeuwig koninkrijk zou hebben over alle volkeren. Nou, dat is wat ongeveer in de dagen van Salomo gebeurde. Maar toch was het een type, want het ging weer voorbij. Het was geen eeuwig koninkrijk. En het is ook uit de Bijbel te bewijzen, als er gesproken wordt over de zoon van David die een eeuwig koninkrijk zou hebben. Of die een koninkrijk zou hebben, die een tempel zou bouwen. Werd ook nog tegen hem gezegd. Tegen David, dat zijn zoon een tempel zou bouwen. Het was inderdaad Salomo die een tempel bouwde, maar het was niet de definitieve tempel, want de definitieve tempel werd gebouwd door de Heer Jezus Christus. En wat bouwde hij voor tempel? De gemeente. Of weet gij lieden niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? Want de tempel is de plaats waar God woont en God woont in onze harten. En hij schrijft zijn woord in onze harten en het woord van God zou bewaard worden in de tempel. Dus het Oude Testament is inderdaad een type van het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond is een type van het Nieuwe Verbond. En die zoonstelling was ook nog niet de definitieve zoonstelling. Maar het werd wel aan Israël gegeven en tot Israël gezegd. Ja, ik zit even met andere schriftgedeeltes wat ik hier zie staan in gedachten. Maar daar ga ik nu nog niet op in, dat wordt te lastig. Eerst maar even die volgende termen in vers 4. Daar staat, aan Israël was ook beloofd de heerlijkheid. Nou, dat is een algemene term. Maar de term in hoofdstuk 8, als die gebruikt wordt, dan wordt het gebruikt voor onze verheerlijking. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En een paar versen verder staat dan wat onze heerlijkheid is, namelijk onze zoonstelling. Dan wel een verheerlijk lichaam. Het zijn overlappende begrippen. En over heerlijkheid gesproken. De heerlijkheid werd even een beetje smaller. De heerlijkheid werd aan Israël gegeven toen bijvoorbeeld de tabernakel opgericht werd. Toen vervulde de heerlijkheid. Vervulde de tabernakel. Ja. Wat was het? Ja, een wolk of zo. Het was mistig. Zoiets. Maar het is een uitbeelding van hoe God, dan wel Gods geest, want daar gaat het iets specifieker over, in de tempel, dan wel in de tabernakel, bij de tempel, inwijding van de tempel gebeurt het volgens mij ook weer. Hè?
Bij Salomo,
ja. Die vervulde het gehele huis. Maar dat huis Gods is feitelijk de gemeente. En God zelf, dan wel de Heer Jezus Christus, woont in de gemeente. En daarin wordt hij verheerlijkt. Namelijk in de gemeente. En dat is dus de definitieve vervulling. En dan staat er, en de verbonden, die zijn ook aan Israël gegeven. Denk maar aan het verbond met Abraham. Daar kan je ook heel lang over praten, over al deze dingen. Maar daar gaat het nu niet echt om. Maar het verbond met Abraham hield onder andere in dat zijn zaad zo talrijk zou worden als het zand der zee en de sterren des hemels. Het verbond hield nog meer in. Het verbond hield zelfs in. Het belangrijkste wat het inhield is dat het zaad van Abraham Christus is. Dat de verlosser uit hem geboren zou worden. En dat in hem alle volkeren gezegend zouden worden. Maar er zit wel meer achter het verbond met Abraham. Want het verbond met Abraham loopt door via Isaac, Jacob. Daar hebben we over gelezen. Tot en met Jacob aan toe. Maar daarna vererven de beloften zich via Jozef en Ephraim. Die worden hier in hoofdstuk 9 niet genoemd. En ik denk dat het ook niet voor niets is dat ze niet genoemd worden. Maar goed, dat terzijde. Maar die beloften worden doorgegeven. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En die beloften hield in dat zij uit zouden groeien tot een wereldmacht van miljoenen mensen. Staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Dat zij, wat staat er? Zij zouden de poort van hun vijanden bezitten. Ze zouden uitgroeien tot miljoenen. Dat woord wordt in de Statenvertaling gebruikt. Of het ook echt miljoenen betekent, dat weet ik niet. Maar er wordt tot Rebecca volgens mij gezegd. Als Rebecca gehaald wordt als vrouw voor Isaac, dan zeggen haar zusters of zo zeggen tegen haar van, oh, gij zijt gezegend, want uit u zullen die volkeren. En een menigte van volkeren zou uit Abraham, Isaac, Jacob voortkomen. Een menigte van volkeren. Koningen. Verschillende koningen. Staat allemaal in Genesis. Ga ik nu niet opzoeken. Maar dat zou allemaal uit Israël voortkomen. En dat is allemaal begonnen bij het verbond van Abraham. En daarnaast hebben we nog een ander verbond. We hebben het verbond met David, waar we het net al even over hadden. Het verbond met David namelijk, wat inhoudt dat uit David een zoon geboren zou worden die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. Een koninkrijk wat geen einde zou nemen. En dat is wat beloofd wordt aan David. Er wordt zelfs aan David beloofd dat er altijd iemand zou zitten op zijn troon. Dat is nog onbekender, dat weet ik wel, maar er wordt aan David beloofd. Dat er altijd een man zou zitten op de troon van David. En dus die zou niet afgesneden worden. En dat gaat niet alleen over de Messias, wordt ook via andere lijnen vervuld. Maar goed, was beloofd aan Israël. Daar gaat het maar om, wat de beloften ook zijn. In eerste plaats zijn ze terechtgekomen bij Israël. Je moet je het zo voorstellen. De Heer kijkt van boven naar beneden en die ziet er al die volkeren. Die zegt, nou, deze man, die Abraham, daar begin ik mee. En daar komt een volk uit voort. En weet je wat ik doe? Mijn werk, mijn plannen, wat ik wil gaan doen, dat drop ik bij hun. Daar komt het terecht. En via dat volk zal ik mijn werk doen. Israël, want die term wordt hier niet genoemd. Maar die moet je er eigenlijk gewoon bij denken. Israël werd gesteld tot koninklijk en priesterlijk volk. Ja, dat is ook wat eerst geboorterecht inhoudt. Koningen en priesteren. Of priesters. Koningen en priesters. Alleen, wat het geval is. Ik zal eerst het rijtje afmaken. Daarnaast vinden we nog de wetgeving in vers 4. De wetgeving werd gegeven aan Israël met alle inzettingen. Ik ga er niet uitgebreid op in. Dat is nou eenmaal wat er aan Israël gegeven werd. En de wetgeving is eigenlijk de enige van dit rijtje. Nou, misschien samen met de volgende, de dienst aan God, of de dienst van God, die tijdelijk waren. De wet was tijdelijk. Kwam bij Mozes, is geëindigd bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Toen kwam er een einde aan het oude verbond. En dat is ook voorzegd geworden dat er een einde zou komen aan het oude verbond. Tegen Israël. werd gezegd, dat verbond hebben jullie verbroken. Weet je wat, ik maak een nieuw verbond. En dan staat erbij, de vrouw zal de man omringen. Dat wil zeggen, de vrouw zou onder dat nieuwe verbond wel gemeenschap hebben met de man. Dat betekent, Israël zou wel gemeenschap hebben met Jehovah. Met de God van Israël. Dat zal gebeuren, zegt de Heer. Dan hebben we nog de dienst van God. Of de, nou ja, van staat er niet. Dus dan draai je God en dienst draai je gewoon om. Dan staat er gewoon de godsdienst. En de godsdienst was de priesterlijke dienst. De Levitische dienst. Of de Aaronitische dienst. Of hoe je dat maar wil noemen. De inzettingen met betrekking tot al die feesten, met de tempel, de dienst in de tempel, hoe dat allemaal rijlt en zeilt. En met die kandelaren die altijd moesten branden en met die toonbroden die, weet ik veel, moesten een week blijven liggen of zo. En dan moest op de Sabbat of zo, moest het weer ververst worden, zeg maar. En ja, dat... Al die inzettingen was ook aan Israël beloofd. Maar inderdaad, daarvan kan met grote nadruk gezegd worden dat het een dienst was die in zichzelf geen enkel praktisch nut had. Het enige nut ervan was dat het onderwijs geeft aangaande het werk, het verlossingswerk van God. Dat is waar die hele priestelijke dienst voor dient. En dat is ook waar de Hebreeënbrief over gaat. En dan hebben we nog de beloftenissen. Ja, die, weet je, al deze begrippen hier in vers 4, die overlappen elkaar een beetje. Hè? Het gaat ook niet om die specifieke begrippen, maar het gaat gewoon om het feit van, nou, het is zo merkwaardig. God doet zijn werk via Israël en Israël is nu ongelovig. Hoe nu verder? Want die vraag komt ook, maar goed. Nou ja, beloftenissen. Nou, ja, roep eens wat. De belofte van de Messias. De belofte van een eeuwig koninkrijk met een troon in Jeruzalem. Dat Israël het belangrijk. Een belofte van een Israëlitisch wereldrijk. Denk maar aan het Bijbelboek Daniël, waar dat gezegd wordt. Dat er allemaal wereldrijken zouden passeren, maar uiteindelijk zou het koninkrijk terechtkomen. Bij de Messias. Bij de steen die zonder handen werd afgehouwen. En staat erbij, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Ja, welk volk dat is? Dat is Israël. Dat kan niet anders. Maar God doet zijn werk via Israël. Per definitie. En staat er dan nog in vers 5, Israël is het volk waaruit de Messias geboren is. Welke zijn de vaders... En uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, want er ligt nog een andere oorsprong van Christus, namelijk zijn goddelijke oorsprong. Maar in overeenstemming met het vlees, of volgens het vlees, is hij een natuurlijke afstamming van Israël. Als je begint bij Adam, dan krijg je Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En komt uiteindelijk bij David terecht. En uiteindelijk komen de beloften terecht bij de Heer Jezus Christus. Of bij de Heer Jezus. En op aarde werd hij ook aangesproken als de zoon van David. Zo stond hij bekend. Niet alleen in Israël, maar zelfs buiten Israël wist men wel eens een keer van een zoon van David. Er waren een keer een aantal wijzen uit het oosten die zochten een geboren koning der Joden. Wat zeg je? Ja, en een paar van die blinden. Die zagen niks, maar die wisten heel goed dat hij de zoon van David was. Zoon van David, ontferm u over ons of ontferm u over mij. Allemaal dat soort dingen. Maar daar werd hij mee aangesproken. De Heer Jezus was niet zomaar iemand. Nee, was koninklijke afkomst. En dat ziet men vaak over het hoofd. Men ziet hem als een eenvoudige timmerman. Toevallig werden Maria en Jozef uitgekozen dat uit hun de verlosser geboren zou worden. Maar zo toevallig was het ook nou weer niet, want de Bijbel leert gewoon dat zij koninklijke familie waren.
God had eerst de keuze.
Ja.
Kon zelf kiezen.
Hij kon zelf kiezen en hij koos de goede familie. Ja. Gij zonen Davids, uit het huis en geslacht van David wordt het genoemd. Wordt tegen Jozef gezegd, meen ik, in Matthäus of in Lucas. Hij was van koninklijke bloeden. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat? Maar er is ook nog een andere kant van het verhaal, want zoveel het vlees aangaat, ja, is hij mens. Was hij Jezus, maar toen hij opstond uit de dood werd hij gesteld tot zoon van God. Erfgenaam van God, hij ontving dus alles van God. Hij werd heerser van hemel en aarde en daarom staat erachter, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Hier staat gewoon letterlijk dat de Heer Jezus Christus God is. Er zijn wel meerdere teksten die dat zo zeggen. Maar nou ja, hier staat het ook. Ja, en wat het inhoudt is inderdaad dit. Dat hij als zoon van God, erfgenaam is van God. In zijn opstanding werd hij gesteld tot erfgenaam van God, tot zoon van God. En erfgenaam van de naam Jehovah ook nog. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt en God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En de Heer Jezus is als de opgewekte het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En hoe staat het verder? In Hebreeën 1, uitgedrukte beeld. Nou, weet ik niet. Van zijn zelfstandigheid, ik weet niet precies hoe het er staat, maar... ja, de gedachte is, God is onzienlijk, maar God krijgt gestalte in de Heer Jezus Christus. Maar zijn aardse oorsprong was uit Israël. Het loopt altijd via Israël.
Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft.
Ja, en dan?
De welke alzo, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld.
Uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Ja.
Alle dingen draagt door het woord zijner kracht.
Ja, ja, ja. God zelf kan je niet zien, is onzichtbaar, is een wezen. En net zoals je ons wezen, wie wij werkelijk zijn, niet kan zien, zo kan je God ook niet zien. Maar God maakt zich kenbaar in de Heer Jezus Christus. En hij is dus het uitgedrukte beeld van God. En dus kan hij aangeduid worden als God. Dat is misschien moeilijk, maar ik ga er nu ook geen punt van maken. Want het is ook niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Het onderwerp van dit schriftgedeelte is, ik hoop dat dat duidelijk is, dat de beloften gedaan zijn aan Israël. En nu zitten we met een probleem, nu is daar eindelijk de Messias gekomen. Maar nu hebben we een ongelovig Israël. En hoe moet het nu verder? Want, ja, het lijkt namelijk alsof het plan Gods niet doorgaat. En dat is wat ook in vers 6 staat. Daar zegt hij, en dan moet je eigenlijk even een regeltje ervoor bedenken. Hij zegt hier, het mag dan zo zijn dat Israël ongelovig is. Maar dat betekent niet dat God zijn plan niet uitvoert. Alsof dat het anders zou gaan dan hij vastgelegd heeft. Doch ik zeg niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. De plannen zijn niet veranderd. De plannen die worden gewoon uitgevoerd precies zoals in het Oude Testament beschreven zijn. Want wat is eigenlijk Israël? Dat is de volgende vraag. Want het blijft waar, God doet zijn werk via Israël. Maar wat is eigenlijk Israël? Die vraag wordt gesteld. Nou, wordt niet gesteld, maar het antwoord wordt wel gegeven. Er staat, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dus de vraag is, wie of wat is het ware Israël? Want ja, het evangelie is gegaan naar de heidenen. Dat is in de dagen van dat Paulus deze brief schrijft overduidelijk. Het evangelie is gegaan naar de heidenen. Heeft wat moeite gekost. Bijvoorbeeld voor iemand als Petrus. Die vond het nogal lastig dat zomaar van die heidenen tot geloof konden komen in de God van Israël. Maar het gebeurde en het werd nogal uitgebreid. de populatie ook, zeg maar, van de heidenen. Zeker in vergelijking met de Joden die tot geloof kwamen. En als er al Joden tot geloof kwamen, dan... En er kwamen daarna heidenen tot geloof, dan werden die Joden stikjaloers op die heidenen. Want die Joden dachten, ja, luister nou, dat was aan ons beloofd en nu gaan jullie ermee, nu gaan jullie ermee aan de haal. En dan vind je dus die twee naast elkaar, die Joden en die heidenen, waarbij de Joden denken, het is voor mij, maar de heidenen gaan ermee aan de haal. Nou, noem daar nog eens een paar van. Hè? We hadden het hier over Abraham, Isaac, Jacob. Nou, Abraham had twee zonen, Ismaël en Isaac. En Ismaël die denkt, nou, dan gaat in één keer die Isaac, die gaat ermee aan de haal.
Tweede geboorterecht.
Ja, tweede geboorterecht, ja. Ja. Het eerste geboorterecht wat altijd naar de tweede gaat. Want in die problematiek zitten wij hier in Romeinen. En bij Jacob en Ezo is het nog veel erger. Er wordt die tweeling geboren. En Ezo was de eerste. Maar er werd van tevoren al gezegd... Nou ja, de meerdere zou de mindere dienen. Dus de meerdere wordt ondergeschikt gesteld aan de mindere. Zei ik dat goed? Je keek even moeilijk. Maar Jacob ging er uiteindelijk mee aan de haal. Met het eerste geboorterecht en de zegen die erbij hoorde. En hij zag er ook nog uit als Ezo. Dat vind ik altijd het mooiste van het verhaal. Dat kan ik niet zo allemaal uitleggen. Maar hij zag er ook nog uit als Ezo ook. Maar het was Ezo niet. Het was Jacob. Ja, dat is ingewikkeld. Dat weet ik. Er komen zoveel dingen bij elkaar. Maar nou ja, goed. Maar dat is wat hier aan de hand is. Het evangelie zou naar de Joden gaan, maar de Joden wijzen het af. En dan komt het terug bij de heidenen. En daar komen mensen tot geloof. En masse, echt grote populaties.
Hamas
komt er. Hamas, nee, Hamas.
Een menigte,
ja.
In de
Hamas. Nee, Hamas niet. Nee, dat. Nee. We zullen het niet te veel over. Ismaël en zijn nakomelingen hebben, maar. Nou goed. Maar de heidenen komen tot geloof en de heidenen krijgen deel aan datgene wat aan Israël beloofd is. Want hier in vers 4 stond, ja, Israël, hunne was de zoonstelling, maar je slaat één bladzijde terug en daar staat van ons dat wij verwachten onze zoonstelling. Wij, gelovigen uit de heidenen. Deze brief is geschreven aan de gemeente in Rome. Nou, als dat geen heidenen zijn, dan weet ik het ook niet meer. Dat is de grootste heidense macht die er was. Er is wat discussie over, hoor. Is deze brief geschreven aan een heidense gemeente of aan een Joodse gemeente in Rome? Maar in de inleiding staat het, wat mij betreft, duidelijk genoeg dat het een heidense gemeente was.
Het kan niet zo zijn dat de gemeente uit zowel Joden als heidenen...
Dat was mijn volgende zin geweest. Want in Romeinen 16 doet Paulus de groeten aan allerlei figuren. En dan zegt hij ook van ja, en dit is familie van mij. Of nou ja, dat is mijn maagschap. En dit is mijn maagschap. Ja, dat zal... Er zullen wel degelijk Joden bij geweest zijn. Maar de algemene gedachte is... Ik maak mijn zin nog even af en dan mag je opmerking maken. Maar de algemene gedachte is dat deze gemeente in Rome... Dat dit een heidense gemeente is... Over het algemeen, heidense gemeente. En dat er daarnaast nog een Joodse gemeente was. En die werd bestuurd, als je dat woord mag gebruiken, door Priscilla en Aquila. Aan hen worden ook de groeten gedaan in hoofdstuk 16. Worden de groeten gedaan? Ja, ja, in hoofdstuk 16. 16 vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus. Die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. Dan lees je dus eigenlijk ook al dat de gemeente in Rome een heidense gemeente was. Want er staat achter, vers 5, groet ook de gemeente in hun huis. Er was dus een andere groep gelovigen die bij elkaar kwam. Zo gaat dat nou eenmaal. In Bijbelse tijd had je verschillende plaatselijke gemeenten, maar dat betekent niet dat ze qua geloof verschillend waren of zo. Zo van, ik ben hervormd, ik ben baptist, ik ben apostolisch. Nou, apostolisch waren ze toen natuurlijk nog wel, maar gereformeerd kan niet, want de reformatie was er niet geweest. maar
Rooms.
Rooms, ja, deze waren ook Rooms, ja.
Paus.
Ja, ja. Voordat de Roomse toen was de Roomse kerk nog echt Rooms, ja. En toen de Roomse kerk kwam, dan was hij niet meer goed. Nee, maar goed. Maar dat kan dus dat je twee gemeenten in één plaats hebt, maar dat om praktische overwegingen dat men op een verschillende plek samenkomt, omdat de achtergrond van de mensen, van de natuurlijke mens, gewoon anders is.
Heb je toch hier ook tegenwoordig?
Dat kan.
In één plaats gewoon verschillende kerken en gemeenten zo zijn.
Ja, maar dan heb je ook verschillende
gebouwen.
Nee, maar ook verschillende de statuten, zeg maar. En verschillende instellingen en weet ik wat. En die mensen die kunnen er over het algemeen, kijk maar op Urk, niet met elkaar door één deur.
Zelfs niet door twee.
Zelfs niet door twee. Nee, nee.
Klapbeurtjes.
Maar daar is de kerkmuren van tegenwoordig brengen scheiding. Maar de gemeenten die er in Bijbelse tijd waren, dat was een ander verhaal. Je had hier in Rome had je twee gemeenten, een heidense gemeente en een van nature Joodse gemeente. Maar vanwege cultuur en traditie kwam men op een andere plek samen. En misschien dat men heus wel over en weer contact had. En dat blijkt, want anders kan Paulus niet de groeten doen aan die heidense gemeente en zegt, nou, doe ook even de groeten bij je broeders en zusters op de hoek. Want het zijn gewoon broeders en zusters. Dat is niks, geen verschil. Maar het kan, uit praktische overweging, dat je op een andere plek samenkomt. Omdat de cultuur wat anders is.
Nu je zin klaar is, wat wij zeggen.
Ja.
Nou, weet je, dit is namelijk eerder opgevallen in de Bijbel. Dat eigenlijk wordt hier ook gezegd van, je bent pas een Israëliet als je gelooft.
Ja.
Er staat ook ergens van, je bent pas een Jood.
Ja.
Als je, die is een Jood.
Ja, dat is Romeinen hoofdstuk 2. Ja. Ja. Want ja. Om op het verhaal door te gaan.
Ja, maar wat ik eigenlijk ook het grappige vind,
ja.
Is dat normaal, dan krijg je de nationaliteit van het land waar je in woont. Maar dit land is een omgekeerde zaak. Het land is genoemd naar het volk. Terwijl jij als volk normaal naar het land heet waar je woont. Snap je wat ik bedoel?
Nee,
dat is een beetje ingewikkeld, hè? Kijk, als ik in Nederland geboren word, dan ben ik een Nederlander.
Ja.
Maar Israël is genoemd naar het volk wat ooit dus Israël genoemd is.
Ja, maar
het is een omgedraaid volk.
Nederland is ook genoemd naar de Nederlanders.
Ja, maar wat dacht je? Hoeveel landen er zijn die vernoemd zijn naar personen? Ja. Of stamvaders?
Ja, als je gewoon zegt,
of gebieden.
Dit is ons land, ja. En dit heet nu Nederland.
Mongolië. Ja,
er worden heel veel mensen met het syndroom.
De voorvader van de Friesen is toch een Frieso, of niet?
Nederland, dat betekent gewoon laag land. Ja, dit is een laag land, dus dat is gewoon dat had.
Ja, goed. Maar er zijn genoeg landen die zijn genoemd naar hun naar de eerstgeborenen van de familie.
Nee, maar het klinkt grappig.
Groningen is vernoemd naar, ik heb van de week nog, kwam voorbij, een of andere Gruno. Nou, en als die de leider van de clan is en die zegt zijn stok in de grond, dan zegt, nou, dit is van ons, nou, dan noem je het dus Groningen. En zo kwam Israël in het land en dus heet het land Israël. Toch? Niet zo moeilijk, toch?
Oké.
Okay. Maar om daar nog even op in te gaan. De beloften zijn gedaan aan Israël. Nu heb je twee varianten in die ja, we gaan zo poseren. Oh. In die
zo bedoel ik het dan.
Ja, we gaan zo poseren. In die met betrekking tot de visie op Israël vandaag en in de toekomst. Je hebt als eerste heb je de verbondstheologie. Dat is wat er in de algemeen christelijke kerk geleerd wordt. Verbondstheologie die zegt, ja, Israël heeft afgedaan. En de beloften die gedaan zijn aan Israël, die worden nu vervuld aan de kerk. En Israël is uit beeld. En voor Israël is ook geen toekomst meer.
Ja, er wordt een vergelijking gehaald van het bruiloftsmaal.
Ja.
Dat de koning het bruiloft aanricht. En de genodigde gasten niet komen. En de dienaren dus laten worden.
Ja, en dat klopt. En er zit natuurlijk ook een enorme kern van waarheid in. Want heeft het Joodse volk of Israël of hoe we het nog maar noemen, want verder ga ik er nu nog niet op in. Heeft het afgedaan? Ja, in de dagen van Paulus wel. De Heer Jezus zei tot de Joden, hij zegt het koninkrijk zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk. Dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. Dus is Israël terzijde gesteld? Ja, zeker. De Heer Jezus zei tegen Herodes: zie, uw huis worden u woest gelaten en komt niks meer van terecht. Nou, dat is niet waar dat niks meer van terecht komt, want de vers verder staat: gij zult mij niet meer zien totdat gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat betekent feitelijk, op het moment dat ze tot geloof komen, dan komt de Messias weer voor de Joden. Dus dat is... Kijk, tuurlijk staat het in de Bijbel. Israël is aan de kant gezet. Maar dat betekent niet... Punt 1 betekent dat niet dat het voor altijd is. Want dat het niet voor altijd is... Ja, dat moet duidelijk zijn. Want er moet een troon komen in Jeruzalem. En het Joodse volk zal wel degelijk tot geloof komen. Er wordt gewoon gezegd door Petrus. Die zegt, als jullie je bekeren... Dan komt de Messias. Het is zelfs zo sterk... Als er geen toekomst is voor het Joodse volk... En als die dus niet meer als volk tot geloof komen, dan komt de Messias ook niet terug. Want de Messias komt pas terug als het Joodse volk tot geloof komt. Want dat zegt Petrus letterlijk in Handelingen hoofdstuk 3. Daar zegt hij van... ik weet niet uit mijn hoofd, ik zoek het even snel op. Vers 19, en er zitten wat vertaalproblemen in dit vers. Dus ik lees maar gewoon direct wat er moet staan. Daar staat, Petrus tegen, waarschijnlijk zelfs tegen de Hoge Raad. Hè? Ja, want hij zit hier nog bij de tempel. Daar zegt hij, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat... Tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Hier staat dus, als het Joodse volk zich bekeert, betert u dan en bekeert u. Dan komt de verkoeling van het aangezicht des Heren. Hij zal namelijk zenden Jezus Christus. Die nu eerst nog in de hemel is. Want dat staat erachter. Er staat, welke de hemel moet ontvangen. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Die dingen die gesproken zijn door de profeten in het Oude Testament, die worden dus wel degelijk vervuld. Er mag dan een onderbreking zo gezegd zitten in het plan Gods, maar het zal wel degelijk vervuld worden, maar pas bij de wederkomst van Christus. En niet in de eerste komst. Maar het Joodse volk inderdaad heeft afgedaan en dan zegt men, ja, de kerk is in de plaats gekomen van Israël. En op zich is daar niet eens zoveel tegen in te brengen.
Je moet weten wat de kerk is.
Ja, dan moet je weten wat de kerk is en dan moet je ook weten welke plaats dat is waar de gemeente in terechtgekomen is. Daarnaast, om dit verhaal even af te maken, dan gaan we echt poseren. Daarnaast heb je nog de bedelingen leer, de leer der bedelingen tegenover de verbondstheologie en de leer der bedelingen, die zegt, nee, de beloften van Israël worden niet vervuld in de kerk, want Israël is terzijde gesteld en dat verhaal met Israël gaat pas in de toekomst weer verder en ondertussen verzamelt zich de Heer zich een volk uit de heidenen. En dat volk heeft niet zoveel van doen met Israël. En als je de ultra-dispensationalistische variant hebt, dat is ook bedelingen leer, maar dan wat verder doorgevoerd, die zeggen, die maken het nog erger, die zeggen, de gemeente heeft helemaal niks van doen met Israël, heeft niks van doen met de beloften aan Israël, de gemeente staat helemaal los van Israël, nu en in de toekomst staat er helemaal los van. Maar ja, dat is ook waanzin, want er zijn zoveel beloften die gedaan zijn aan de gemeente, die terechtgekomen zijn. Of de beloften die gedaan zijn aan Israël, die terecht zijn gekomen bij de gemeente. En de vraag is, hoe zit het nou met die gemeente? Is dat nou, maakt het nou onderdeel uit van Gods plan? En hoe zit het dan met Israël? Want God zou toch zijn werk doen via Israël? God kan toch niet zomaar zeggen van, nou weet je wat, dat van Israël, dat schuif ik even 2000 jaar voor me uit. En ik ga eerst wat anders doen. Ik ga eerst een volk uit de heidenen verzamelen. Maar zo wordt het wel eens geleerd. Maar Paulus zegt, nee, dat is niet zo. Hij zegt, ik zeg niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En op het hoogste niveau ben je inderdaad Israëliet. Of mag je aanspraak maken op de term Israël als je een gelovige bent. Dat is waar. Maar als dat het enige is. Waarom moest de Heer dan zo'n heel volk en had een heel plan met het volk? En als je daaraan vasthoudt, aan de gedachte dat een gelovige Israël is. En als dat alles is, kijk, dat is wel waar, maar als dat alles is, dan kom je alsnog in de problemen. Want dat doet, zegt men in verbondstheologie, dan slaat men wat op uit het Oude Testament. Zeg maar, ja, zeggen wij van, ja, maar dat gaat over Israël. Er moet iets met Israël, dit en dit en dat gebeuren. En dan zegt men, ja, nee, maar dat is de kerk. Want op grond van geloof zijn wij Israël geworden. En dat is ook zo. Alleen er is meer dan dat. En dat maakt het zo ingewikkeld. Maar goed, ik hoop dat ik in ieder geval nou enigszins inleiding in deze problematiek gegeven heb. Om het straks misschien nog moeilijker te gaan maken. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En de vraag is dus, wat is het ware Israël? Nou ja, en daar gaan we. Want dat kan dus op verschillende manieren toegepast worden. De hoogste toepassing waarschijnlijk is inderdaad de toepassing dat een ieder die gelooft wordt gerekend als Israël. Er schiet me in één keer nog iets in de gedachten. En dat moet ik misschien toch ook maar even noemen. Dat is namelijk dit. Kijk, een ieder die gelooft in onze bedeling, daarvan zou je kunnen zeggen, die zijn Israël. Dat wordt hier betoogd. Eerder in de Romeinenbrief en verderop in de Galatenbrief. Er wordt gesproken over de zaad van Abraham. En als je een gelovige bent, dan maak je deel uit van de zaad van Abraham. Daar wordt zelfs de gemeente het Israël Gods genoemd. Gebeurt één keer in Galaten hoofdstuk 6. Maar er schiet me nog iets in het zin. Israël, het natuurlijke Israël, daarvan moeten wij ook bedenken dat Israël niet automatisch behouden is. Israël was dan wel Gods volk, maar wat betekent dat ze Gods volk zijn? Want dat heb ik nog niet gezegd. Het betekent namelijk niet dat ze automatisch behouden zijn. Want dat is nogal een misverstand. Zeker als wij nu de conclusie trekken van, nou, in onze bedeling, ieder die gelooft maakt deel uit van Israël, want die maakt deel uit van een koninklijk priesterlijk volk en dus zijn wij Israël. Dan is het heel makkelijk om de conclusie door te trekken en zeggen van, nou, in het Oude Testament had je dus het natuurlijke Israël en die waren ook automatisch behouden. Maar dat is niet zo. Maar op het hoogste niveau is de gelovige een Israëliet. Als je een niveau lager gaat, dan kom je dus bij het natuurlijke Israël uit. Gewoon de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En na Jacob wordt het al ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld. Het natuurlijke Israël. Dat is ook niet helemaal bekend hoor, wat dat is, over het algemeen. Want het natuurlijke Israël bestaat niet alleen uit het Joodse volk. En heel veel mensen die schrikken daarvan, die kijken hier raar aan van, ja, Israël, Joods volk, dat is het toch. Maar het staat gewoon in de Bijbel dat het absoluut niet het geval is.
Joodse volk zijn er al twee.
Wat zeg je?
Joodse volk zijn er al twee.
Ja, als je het zelfs zo beschouwt, het Joodse volk bestaat eigenlijk alle twee volkjes. Omdat er twee stamvaders zijn, namelijk Juda en Benjamin. Dat bedoel je. Ja, eigenlijk 2,5, want ook nog Levieten. Levieten, ja. Maar als wij gewoon de geschiedenis van Israël volgen, dan zal blijken dat Israël bestaat uit 12, dan wel soms 13, het is maar net hoe je telt, losse stammen. die soms ruzie met elkaar maakten, die elkaar naar het leven stonden. Soms, ja, dat gebeurde in de tijd van Richteren. Israël als één gehele natie, als één volk, Israël als één volk, dat komt pas eigenlijk tot stand in de dagen van David. Misschien in de dagen van Saul, maar zelfs in de dagen van David. Maar zelfs in de dagen van David, de eerste 7 jaar van David, toen was David koning over
Juda.
Juda en Benjamin, ja. Jeruzalem ligt namelijk gedeeltelijk ook op het gebied van Benjamin. Maar
hij woonde toen ook niet in Jeruzalem, hij woonde toen in Hebron.
Hij woonde toen in Hebron, inderdaad, ja. Dat is waar de aartsvaders begraven zijn, meen ik. Hij woonde in Hebron. Hij regeerde ook niet vanuit Jeruzalem. En pas na 7 jaar... Want die eerste 7 jaar van Davids regering, toen regeerde, heette die Isboset, de zoon van Saul, die regeerde over Israël. En zo heet het ook gewoon. Isboset regeerde over Israël en David regeerde over Juda. Maar wij, we doen niet te moeilijk, we zeggen, ah ja, het is allemaal, het is Israël. Maar Israël bestaat uit 2. Namelijk, als je de hoofdstammen, als je die aanduidt, dan bestaat het uit Juda en Israël, dan wel Juda en Ephraim. Of Juda en Jozef, zoek dat maar eens op in het Oude Testament, dat komt geregeld voorbij. En in de dagen van David had je dus die splitsing al. En na 7 jaar, en dus in het 8e jaar, wordt David koning over Juda en Israël, regeert vanuit Jeruzalem. Daarna vind je de 40 jaar van Salomo, wanneer Israël uitgroeit tot één groot wereldrijk. En hij regeert over alle 12 stammen van Israël. En na Salomo is het alweer gebeurd met de eenheid in Israël. Dus hoe lang is Israël één natie geweest onder één vorst?
33 plus 40.
73 jaar. Zoiets. Daarvoor waren het de losse stammen. Dat bedenken wij ons niet, want wij zijn niet bekend met die gedachte. Gewoon, ja, Israël is Israël, er zijn al die stammen bij elkaar. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn inderdaad maar bijna 80 jaar, in ieder geval, nou ja, nog geen 100 jaar waarin Israël, alle stammen, vergaderd zijn onder één koning. En na Salomo gaat het dus direct mis. Nou ja, of je dat mis kan noemen. Het was van de Heere geschied, staat er. Toen kwam er een splitsing in het Rijk. Wij denken trouwens ook dat de splitsing daar pas begon, maar dat is dus ook niet zo. Die splitsing was er eigenlijk altijd, alleen die splitsing komt weer aan de oppervlakte. Zelfs bij de verdeling, maar dan moet je allemaal moet je eens een keer nalezen eigenlijk. Dan is het een open deur intrappen, wat ik nu allemaal vertel. Ja, dat is echt zo, maar we zijn niet bekend met die gedachten. Maar in de dagen van Jozua, als men het land inneemt, dan gaat eerst de stam van Juda, daarna de stam van Jozef, of tegelijk, of ik weet niet. Maar eerst die twee stammen trekken het land in, van over de Jordaan. Eerst hebben ze Jericho veroverd en Ai of zo. En dan op een gegeven moment gaan ze het land in bezit nemen. En dan gaat eerst Juda en daarna Jozef. En dan staat er gewoon, Juda zat in het zuiden en Israël, Jozef zat in het noorden. En dat is altijd zo gebleven. En daarna komen de rest van die stammen. Maar je hebt dus de verdeling tussen de 2 en de 10 stammen. Die na Salomo nou ja, weer aan de oppervlakte komt. Daar heb je die verdeling al. En met die 10 stammen van Israël, ja, dat verhaal is voor de meesten van jullie ook wel bekend. Die 10 stammen van Israël, die zijn na Salomo, duurt het nog ongeveer zo'n 300 jaar. Daarna zijn zij in ballingschap weggevoerd en heeft nooit meer iemand wat van ze gehoord, naar het schijnt. En Juda zat nog een jaar of 100 langer in het land, is daarna in Babylonische ballingschap gegaan en is daaruit teruggekeerd, gedeeltelijk. En dat overblijfseltje, dat is wat wij in het Nieuwe Testament nog tegenkomen, dat is het Joodse volk. En dat wordt dan inderdaad hier in de Romeinenbrief aangeduid als Israël, maar dat is maar een heel klein gedeelte van Israël. Want het grotere, het meerdere deel is weggevoerd in ballingschap. Zijn zelfs heidenen geworden. En dragen niet meer de naam Israël. Ze zijn ook ontslagen uit het priesterlijke ambt. Die 10 stammen van Israël. Omdat ze nooit gedaan hebben wat goed was in de ogen des Heeren. Zijn ze ontslagen uit het priesterlijke ambt. Dat staat letterlijk in Hosea hoofdstuk 4. Dus had je nog maar 1 priesterlijk volk. En dat was het Joodse volk. Ja, en dat heet dan in het Nieuwe Testament Israël. Maar in het Oude Testament was de naam Israël gekoppeld aan de 10 stammen van Israël. Maar omdat die 10 stammen van Israël in de ballingschap zijn gegaan en heidenen geworden zijn, gaat de naam Israël terug naar het overblijfsel Juda. En Juda krijgt dus of claimt die naam Israël. Dat is wat er gebeurd is. En die 10 stammen die zijn zoek geraakt. En daarvan is de vraag, waar zijn ze gebleven? En dat is nogal van belang, omdat er nogal wat profetieën in het Oude Testament zijn met betrekking tot Israël, gedaan zelfs meer dan 100 jaar nadat die 10 stammen van Israël door de Assyriërs weggevoerd zijn. Zijn er nog allerlei beloften gedaan aan het Noordelijke Rijk, aan Israël met Efraïm als hoofd. Maar daar schenken wij over het algemeen geen aandacht aan. Dan zeggen we, ja, dat is vervuld in de kerk. Weet je wel, dat zegt de verbondstheologie. En de bedelingenleer zegt over het algemeen, dat komt in de toekomst.
Maar dat zal vervuld worden naar het verdeelselijke Israël, zeg maar. Dus de nakomelingen van die 10 stam.
Ja.
Dat is wat jij zegt?
Wat bedoel je?
Die belofte die in het Oude Testament staan.
Er zijn beloften gedaan aan Israël, aan Efraïm bedoel ik dan, de 10 stammen van Israël. En die zullen wel degelijk vervuld worden, uiteraard.
Op aardsniveau.
Op aardsniveau, bij de komst van de Messias.
Als ik goed begrijp, dan zijn dus ook beloften gedaan nadat de 10 stammen al in de verstrooiing.
Ja. Jeremia 31. Dat is mooi, hè? Israël, de 10 stammen van Israël werden weggevoerd in Assyrische ballingschap in 721, dan wel 722 voor Christus. Dat heb ik niet nagerekend, maar dat is wat iedereen zegt, dus dat geloof ik allemaal. Wat is er? Jeremia 31. Jeremia leefde in de dagen van de wegvoering van het Joodse volk van Juda naar Babel. Jeruzalem stond op het punt om verwoest te worden door de Babyloniërs. Jeremia die zegt meerdere malen: zoek de vrede van Babel. Zoek niet de vrede van Jeruzalem. Bid niet voor Jeruzalem, want het gaat fout aflopen. En dat is dus al 100 jaar, want dat is rond 600 voor Christus.
Waarom moet je toch juist bidden, omdat het fout gaat aflopen? Waarom moet je anders voor bidden?
Je moet bidden dat de belofte Gods vervuld worden. We zouden goed bidden, namelijk. We zouden bidden in overeenstemming met de wil van de Heer. Als wij iets bidden wat niet in de overeenstemming is met de wil van de Heer, dan
u bidt dat je ons weet.
Zo. Ja. Dan gebeurt er niks. Bid niet voor de vrede van deze stad, zegt Jeremia, want deze stad gaat verwoest worden. Maar dat geloofden ze niet, dat wilden ze niet aan. Ze zochten steun bij de Egyptenaren en dachten van, nou, weet je wat, dan redden we het wel. Maar dat gebeurde dus niet. Maar dat was in rond 600 voor Christus. Maar in 722... voor Christus zijn die 10 stammen al weggevoerd in ballingschap. Dus dat is meer dan 120 jaar later dat Jeremia profeteert. Dus hier in Jeremia 31 zijn die 10 stammen van Israël al 120 jaar in ballingschap. En de algemene gedachte is, ja, die zijn weg en daar heeft nooit meer iemand wat van gehoord. De andere gedachte is, die wil ik dan ook wel even vertellen, de andere gedachte is dat toen Juda met Benjamin terugkwam uit Babylonische ballingschap, dat dat inclusief de 10 stammen van Israël was. Ja, wat ik daarover moet zeggen weet ik niet, want het is gewoon niet waar. Het staat ook gewoon niet in de Bijbel. Israël, 10 stammen van Israël, werd ook weggevoerd naar een hele andere locatie dan Babel. En waarbij komt dat als je Nehemia en Ezra leest, de boeken waarin gesproken wordt over die terugkeer uit Babel, daar staat erbij dat ze uit Juda en uit Benjamin waren. Ja, ik weet het, er staat 1 of 2 keer staat erbij dat er ook een paar van Ephraim en Manasse bij waren. Dan staat er misschien 1 keer. Maar dat betekent niet dat het hele volk teruggekeerd is. En het belangrijkste argument wat men gebruikt door te zeggen, nee, in de dagen van de Heer Jezus, toen waren alle 12 stammen vertegenwoordigd in het land. Weet je wat het belangrijkste argument is? Er was een vrouw uit Aser, uit de stam van Aser, wordt genoemd in Lucas 2. En dan zegt men, nou zie je wel, er is een vrouw uit Aser, dus alle 10 stammen van Israël zijn terugverzameld in het land en zijn uit de Babylonische ballingschap teruggevoerd naar Israël. Maar dat is wel heel erg vreemd. Want 1 zwaluw maakt nog geen zomer. 1 vrouw uit Aser.
Maakt nog geen zomer.
Waar nog bij komt, maar daar ga ik er gedetailleerder op in. Assyrië kwam vanuit het noorden. Ze veroverden Israël, Noordelijke Rijk. Wat deden die Israëlieten? Er waren sommige van die Israëlieten die vluchtten naar Juda. Sterker nog, Hiskia, die had een paar jaar daarvoor had hij het paasfeest gevierd. Die had de godsdienst hersteld en die liet een brief rond het hele land doorgaan. Zowel in Juda als in Israël. Van als je de Heer wil dienen, kom hierheen. En er waren ook mensen uit de 10 stammen van Israël die dus naar Juda gingen. En dat er dus mensen van de 10 stammen zich bevonden onder Juda, ja goed. Maar er zegt niks over het volk. En andersom net zo goed, want onder de 10 stammen van Israël bevonden zich net zo goed ook mensen uit Juda. Maar ja, goed, ja. En dat die 10 stammen van Israël niet samen met Juda teruggekeerd zijn uit Babylonische ballingschap moet duidelijk zijn, want er zijn genoeg beloften gedaan over wanneer die 2 en 10 stammen weer verzameld zouden worden. Dat zou pas gebeuren bij de komst van de Messias. En dan citeer ik even een profetie als Ezechiël 37, waar gesproken wordt over die 2 houten, 1 uit Juda en 1 uit, die andere heette Jozef. Die zouden samengevoegd worden en ze zouden samen 1 koning en 1 herder hebben. En die koning en die herder is de Messias. En dat was dus nog niet zo in de dagen van de terugkeer uit Babylonische ballingschap, want dat was niet de vervulling van die belofte, want de Messias was daar nog niet. Dus die volkeren zijn nog steeds gescheiden, die 2 en 10 stammen van Israël. Dat moet je aan christenen uitleggen, aan joden hoeft dat niet, want de joden weten heel goed dat het niet het geval is. Want de joden zeggen gewoon, ja, als de Messias komt, ja, dan zullen ook die 10 stammen weer boven water komen en dan zullen wij weer 1 volk zijn. Dat weten ze daar heel goed.
Ik vind boven water in dit geval wel mooi.
Boven water, ja, ze komen inderdaad vanuit het water, ja. Dat klopt. Jeremia 31 noemde ik, hè. Er staat in vers 9. Het gaat over een soort terugverzameling van die 10 stammen. Israël worden ze genoemd. Samaria wordt genoemd, de hoofdstad van de 10 stammen. Daar staat, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Wie is nou de zoon? De eerstgeborene is zoon, hè? Wie krijgt de zoonstelling? Israël? Ja, welk deel van Israël? Het Joodse deel? Nee. Het andere deel van Israël, die 10 stammen van Israël, want die zijn de eerstgeborenen. Maar goed, daar wordt er gezegd in vers 10. Hoort des Heren woord, gij heidenen. En verkondigt in de eilanden die verre zijn. En zegt, hij die Israël. En Israël is hier. Ephraim is zijn de 10 stammen van Israël. Is het noordelijke rijk. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Maar er staat bij, gij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn. Waarom moet daar verkondigd worden dat Israël verzameld zou moeten worden? Ja, omdat ze daar zijn. Dan wel omdat ze daar naartoe zouden gaan. En dit is maar één tekst. Maar hier wordt in ieder geval gesproken over de terugverzameling van Israël, het Noordelijke Rijk. En er wordt bijgezegd waar dat gepredikt zou worden, waar dat verkondigd zou worden. Namelijk in de eilanden die verre zijn. Nou ja, en hier heb je dus een profetie over Israël. 120 jaar, meer dan 120 jaar na de wegvoering van Israël. En wat er met die 10 stammen van Israël gebeurd is, veel. Daar kan je ook heel lang over spreken, maar als ik het even eenvoudig zeg, is dat die 10 stammen van Israël weggevoerd zijn in Assyrische ballingschap, maar daarna hebben ze zich onttrokken aan die ballingschap en zijn verder naar het noorden getrokken. Er zijn ook andere routes hoor, maar even de bekende route is dat ze gegaan zijn over de Caucasus. Het gebied tussen de Zwarte Zee en de, hoe heet dat, wat ligt daarnaast? De Kaspische Zee. En toen zijn ze in Zuid-Rusland aangekomen. En daar werden ze bekend als de Skieten. En daarna zijn ze in de loop van de tijd naar het westen getrokken. Daar zijn ze onder andere bekend geworden als de Saksen. Want dat is dezelfde naam. De Skieten namelijk. Ja, wij kennen de Skieten als de Skieten. Ik meen dat het in het Perzisch is. Daar heten de Skieten niet de Skieten, maar die heten daar de Saka. En dat is gewoon precies hetzelfde als Saksen. Want dat is altijd zo vreemd met die volkeren. Hè? Dan heb je een volk en dan zeggen ze, ja, toen zijn ze verdwenen. En 50 jaar later, ja, toen kwam er een nieuw volk. Alsof dat een ander volk is. Nee, die Skieten die waren eerst inderdaad daar in Zuid-Rusland. En daarna zijn ze naar het westen getrokken. En toen heten ze denk ik Saksen. En daarna zijn ze naar Brittannië gegaan. En daarom heb je in Brittannië nog van die... Heet geen deelstaten, hè? Provincies. Heet de provincies daar ook? Weet ik niet. Sussex en Wessex. Dat is gewoon Oost-Saksen, West-Saksen. Dat kan je gewoon volgen op de kaart. Zijn die kant op getrokken. Ja. En de Skieten. Want dan zeg je, ja, Skieten heeft toch niks met de Bijbel te maken? Nee, jawel. Er staat één keer in de Bijbel. Eén keer in de Bijbel worden de Skieten genoemd. Ja. Of je zegt, ja, wij weten toch niet wat Skieten zijn. Of je pakt een geschiedenis erbij.
Of je doet een computerspelletje. Dan komen ze ook gewoon even.
Ja?
Kukskieten.
Wat zeg je?
Waar in de Bijbel komen ze voor?
In Efeze hoofdstuk 5, meen ik.
Oh, ja.
Daar staat er van geen verschil tussen Jood en barbaar. Of Jood en heiden. Barbaar en skiet of zo staat er. Ja. Barbaar en skiet staat er dan. Oftewel, je hebt barbaren en je hebt skieten. Skieten zijn dus geen barbaren. Ja. Zijn dus blijkbaar een beschaafd volk. Ik heb net nog een artikel gelezen. De Skieten worden normaal gezegd, ja, dat was een ruitervolk. En daar weten we niks van. Maar als je kijkt wat die gasten allemaal gemaakt hebben voor gouden versierselen. Dat is niet misselijk hoor. Dat waren geen domme jongens.
Ik had er nog van Skieten gehoord voordat ik dit...
Skieten,
nou, ja. Appen heb ik voor het eerst van Skieten gehoord. Ja. De Skieten en de Schotten.
De Skieten en de Schotten. Ja, nou, begin je daar over de Skieten en de Schotten, ja. De Schotten in hun officiële, heet volgens mij Declaration of Independence. Een of andere onafhankelijkheidsverklaring uit, zoveel 100 jaar geleden. Daar staat gewoon keurig waar die Schotten vandaan komen. Er staat gewoon in dat zij uit Greater Skitia. En dat is het gebied ten noorden van het Zwarte Zee, Greater Scythia was dat, daar komen ze vandaan. Staat er gewoon in. Daar ligt een oorsprong. Nou, maar er zijn zo zijn er veel meer lijnen die de weg van die 10 stammen van Israël laten zien. De Skieten is officieel bekend. De Skieten zijn ook degene die de namen hebben gegeven aan de rivieren daar allemaal. Namelijk aan de Dniester en de Dnieper en de Donau. Dat is toch raar dat de naam van Dan daar allemaal in voorkomt. Want dat is wat daarvoor komt. De naam van Dan. De naam van de stam van Dan. En dat staat niet in de Bijbel, dat weet ik wel. Maar er staat wel in de Bijbel dat waar Dan iets nieuws veroverd had, lieten ze hun naam achter. Ze gingen naar Laïs toe, ze veroverden Laïs en gaven het de naam Dan. En Dan wordt in de Bijbel gezegd, wordt vergeleken met een slang. En wat doet een slang? Een slang die gaat ergens heen, maar die laat een spoor achter. Dan kan je precies zien waar die langs gegaan is. En dat is met de naam van Dan net zo. Want die naam van Dan, die vind je overal vanaf de Zwarte Zee.
Dan tot hier en dan daar.
Ja, precies. Precies, dat bedoel ik. Maar die vind je overal.
Hij maakte, man.
Die vind je overal.
Wat?
Niks. In die rivieren, maar ook.
Die komt er ook weer vanaf, van Dan.
Ja, ja, Aberdeen en al
dat
die.
Dat is toch een samentrekking van twee.
Van Heber.
Heber en.
Ja, Hebreeën. Ja. Ja. Ja, de naam Hebreeën, ja, daar kan je het ook nog over hebben. Die komt ook op veel plaatsen voor.
Maar ja, het is, weer heel, het is wel heel discutabel.
Ja, in Denemarken, ja. 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 Nou ja, ga zo maar door.
Dat is nou het leuke van, vind ik wel, van Facebook. Dat dit soort, ook op Facebook al besproken wordt, hè? Op de buitenstudies en zo. Van Bram, die is er dus weer helemaal, die zegt dus van, net als de troon die dan in Londen zit staan. Ja, die zegt ook van, dat is niet bijbels.
Nee,
dat
nou
is
ja.
Gewoon de Bijbel die zegt juist van dat we geen aartskoning krijgen.
Ja, dat weet ik wel. Ik snap al dat soort dingen wel. En daar ga ik nu ook niet verder op in. Maar je hebt beloften in de Bijbel. En je vraagt je toch af hoe die beloften in vredesnaam vervuld worden. Mm-hmm. Maar goed. Maar om even terug te gaan naar wat Israël is. Israël is veel meer dan het Joodse volk. En Efraïm heeft het eerst geboorterecht binnen Israël. Dat is de belangrijkste stam. En je vraagt je toch af wat er van het eerst geboorterecht van Efraïm terechtgekomen is. Waar nog veel, ja, er komt nog veel meer bij. Ik bedoel, het staat gewoon in de Bijbel dat op het moment dat Efraïm in ballingschap gaat, dat ze zouden uitgroeien tot een grote menigte. Dat staat in Hosea. En ga zo maar door. En het verhaal is dus, om dan even terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 9.
Dat wat leuk was om in Jeremia op nog even van 31 te lezen.
Ja, in Jeremia 31 vers 31 vinden wij die bekende versen over het nieuwe verbond. Er staat, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Met wie? Met het huis van Israël en met het huis van Juda. En dit wordt gewoon aangehaald in de Hebreeënbrieven, wordt gezegd dat nu vervuld is. En hier staat ook nog het huis van Israël voorop. Eerst wordt het huis van Israël genoemd, daarna pas het huis van Juda. Want ja, Israël bestaat namelijk uit twee geslachten, zo wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Die twee, die verwisseld altijd worden, dat is het verhaal. En daar zijn zoveel voorbeelden van die daarover spreken. Alleen ja, doordat Israël op de achtergrond gegaan is en wij in de Bijbel niet expliciet lezen waar het gebleven is, is het wat moeilijk om terug te vinden, maar er zijn zoveel beloften aan Israël en aan Juda gedaan. Daar kunnen wij niet bagatelliseren en kunnen wij niet toeschrijven op de kerk. Daar moet gewoon een aardse lijn ergens lopen. En hoe dat precies zit, ja, dat kunnen we de volgende keer wel wat verder over hebben. Maar het eenvoudige verhaal is dat het evangelie vanaf de opstanding van Christus gegaan is naar de heidenen. Maar als je dit specifieker zegt, dan is het evangelie niet gegaan naar de heidenen in het algemeen, maar naar die heidenen die Israël waren en die rondliepen met het eerstgeboorterecht. En waarvan leek dat er niks meer terecht zou komen. En toch kwam er wat van terecht. Ja, dat heb je soms, hè. Als je twee naast elkaar hebt, dan is er eentje. Dan denk je, nou, daar komt niks meer van terecht. Zoals een verloren zoon. Dan denk je, nou, dat wordt niks. Die was vergeten wie die was. Wist hij helemaal niet meer. En kwam tussen de zwijntjes terecht. En uiteindelijk komt hij tot één keer. Denkt hij, hey, ik weet weer wie ik ben. En dan gaat hij terug naar zijn vader. En het merkwaardig is, zijn vader staat al op de uitkijk. Want die weet, oh, die komt eraan. Die zoon, die komt weer terug. En hij was de jongste. Net als Efraïm was de jongste. Op twee manieren. Want Efraïm was en een generatie later. En hij was de jongste van Efraïm en Manasse. Want het was Manasse en Efraïm. Maar de handen werden gekruist. En Efraïm werd als eerstgeborene gesteld. En die jongste in het verhaal van de verloren zoon, ja, die jongste, dat is gewoon een uitbeelding van Efraïm, die zoekraakt, die de weg kwijtraakt, waar niks van terecht komt. Maar uiteindelijk komt hij tot inkeer, komt hij tot geloof, om zo te zeggen. Gaat terug naar zijn vader. Hij zegt, ik ben niet waard om uw dienstknecht genoemd te worden. En wat zegt vader, weet je wat, we gaan feest vieren.
Voor jou slacht ik het gesmet.
Precies, voor jou wordt het geslacht. En toen kwam die oudere zoon, die heel duidelijk een beeld is van het Joodse volk. Want onder de wet, want wat zegt die oudste zoon?
Hij is jaloers.
Wat zegt hij? Ja, vader, maar ik heb altijd gedaan wat u gezegd hebt. Ik heb altijd keurig onder de wet geleefd. Ik heb me altijd netjes gedragen. En dan zegt die vader, ja, dat kan ook wel zijn. Maar die zoon hier, daar gaan we een feest voor vieren, want hij was dood en is nu levend geworden. En hij wordt stikjaloers. En over die jaloersheid wordt hier in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 ook gesproken. De jaloersheid van de Joden ten opzichte van de gelovige heidenen. Maar dat zijn die gelovige heidenen waar de oorsprong toch ligt bij die 10 stammen van Israël. En zo vervult de Heer alsnog zijn beloften in het verborgene. Wij leven tenslotte in de bedeling der verborgenheid. En voor onze persoonlijke zaligheid maakt het ook niks uit van wie wij afstammen. Dat doet er helemaal niks toe. Het gaat erom of het werk Gods doorgaat. En het werk Gods gaat door, want het woord van God is niet uitgevallen. Alleen je moet wel goed op de hoogte zijn van het plan. En je moet goed bedenken wie eigenlijk Israël zijn. En dat is het bijzondere van Gods werk. Of een van de bijzondere dingen van Gods werk in onze bedeling. Dat hij zijn werk gewoon volvoert. Hij volvoert gewoon zijn plan. Terwijl niemand het merkt op de achtergrond. Maar dan, ja, via Efraïm. Dan wel via Jozef. Maar in het buitenland. En dat heb je met Jozef ook. Jozef was in Egypte, kreeg een andere naam. En was koning in Egypte. Had helemaal niks meer met Israël en met zijn broers te maken. Maar helemaal ergens in het buitenland krijgt hij een koninkrijk. Krijgt hij een andere naam. Ziet er anders uit. Zijn broers herkennen hem niet. Maar daar is Jozef. Ja, dat is het verhaal met Jozef altijd. Maar goed, daar kunnen we nog heel veel over zeggen. En dat gaan we ook wat doen. Maar niet meer vandaag, want ik wil het voor vandaag hierbij laten.